Goedemiddag gemeente, jongeren en ouderen, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee Krol uit Gorkum. Er zijn vanmiddag twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Gemeente, ik wil u er nog even op wijzen dat de herdenkingsdienst voor Martinus Struik, dat die niet is om 13:30 zoals staat op de weekbrief, maar om 14:00 woensdag 19 juli in de Grote Kerk. Diensten voor zondag 23 juli om 9:30 morgens in de Grote Kerk. De voorganger is dan dominee De Vreugd uit Amersfoort. En om 16:45 smiddags in de Exoduskerk. De voorganger is dan dominee Aangeenbrug uit Wel-Ammerzoden. Als u nog geen liederenblad of weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog een aantal exemplaren die u ook mee in huis kunt nemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we vangen deze aan met het zingen van, ik dacht gezang 255, maar ik zie op het bord staan nu dat psalm 93 bovenaan staat. Dus ik kijk even naar dominee Krol. Dan vangen we aan met gezang 255.
Goedemiddag gemeente, iedereen heel hartelijk welkom in deze dienst, die we voortzetten met het zingen van psalm 2, de versen 1, 4 en 7, staande.
Thank you.
Lieve mensen, wij zijn hier samengekomen in ons gemeenschappelijke geloof in één God die deze wereld heeft geschapen en die ook ons het leven heeft gegeven en die doorgaat met zijn werk tot de dag dat Jezus Christus triomferend terugkomt. Ik mag u groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onze God drieënig. Amen. Gaat u zitten. Wij zullen samen bidden. Heer onze machtige God, we komen tot u, de bron van alle vreugde. De enige zekerheid die een mens op aarde kan hebben. Het licht dat alle duisternis verdrijft. De rots waarop we mogen bouwen. Heren, we willen u bidden om uw machtige aanwezigheid, zodat u ieder van ons aanraakt. Geef ons helderheid van geest om te horen wat we moeten horen. Geef ons de moed om wat we horen ook toe te passen in onze levens en een plaats te gunnen in ons denken. En wilt u ons geloof opbouwen, dat heilige geloof, dat bovenmenselijk is. We dragen iets met ons mee, Heer, dat u ons hebt gegeven, dat geen eigen fabrikaat is. En we zeggen u daar hartelijk dank voor. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons leiden in al uw waarheid? Wilt u ons tegemoet komen in de zorgen, de noden en de pijn van het moment? Wilt u ons leiden ook als we merken dat alles voor de wind gaat en we misschien de neiging hebben om te denken dat dat allemaal van onszelf komt? Behoed ons voor die overmoed. Maak ons eenvoudige mensen. Klein, rustig, vertrouwend op u. Wilt u zo deze middag in ons midden zijn en ons zegenen en leiden door uw Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, met de kerk van alle plaatsen en van alle eeuwen willen wij ons geloof belijden. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 1, de versen 1 en 4. Ik lees aan u voor de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit Jozua. Een prachtig verhaal, maar natuurlijk veel meer dan een verhaal. Want er ligt een les in voor ons. Wat gebeurt er als je God ontmoet? En wie ontmoet je dan? Nou, daar gaat het hier over. We beginnen bij Jozua 5, vers 13, tot en met hoofdstuk 6, vers 5. En ik heb geen lied opgegeven voor na de schriftlezing. Dat was ik zeker in de gauwigheid vergeten. Dus dat hebt u nog te goed voor een andere dienst. Maar niet nu. Jozua hoofdstuk 5, te beginnen bij vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten. En het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Tot zover de schriftlezing. En dan lees ik meteen de tekst en die is heel kort. En u zult zich afvragen, hoe kom je daar nou bij? Maar dat komt dan zo meteen wel. Dat is vers 2 van Jozua hoofdstuk 6. Toen zei de Heere tegen Jozua. We zingen zo meteen na de preek uit het liedboekgezang 415. Dat staat op uw blaadje. Oh, de kinderen moeten naar de kindernevendienst, ja. Ze zijn nog niet allemaal op vakantie, hè? Bijna, bijna. Vrienden, Jozua was een enorme, dappere kerel. En zelfs op het moment dat hij vreselijk in de knoop zat, was hij iemand die durf toonde. Dat is het moment waarop we hem ontmoeten hier in dit Bijbelgedeelte. Jozua had net de taken van Mozes overgenomen naar Mozes. Tot vandaag de dag wordt hij gezien als de grootste gelovige die Israël ooit heeft voortgebracht. En velen noemen zich nog steeds volgelingen van Mozes. Om iemand op te volgen die zo groot is, dat is bijna niet te doen. Je doet alles fout. Alles wordt vergeleken. Mozes deed het zo. En dan komt er nog bij dat de eerste opdracht die er voor Jozua is, eigenlijk bijna onoplosbaar is. Hij moet de stad Jericho innemen. Jericho. Er was een stad met muren zo ongelooflijk dik. Zo breed als de Bannenweg. Bovenaan. En dan liepen die muren naar beneden nog uit. Kijk, er zijn wel eens een keer situaties geweest in de geschiedenis van Israël. Dat er een stad moest worden veroverd met minder stevige muren. Er is een van die verhalen in de Bijbel dat ze er kabels omheen gooien. En dan met 10.000 man eraan gaan trekken en dan slepen ze de hele muur weg. Nou, dat was bij Jericho dus niet denkbaar. Veel te groot, veel te hoog, veel te sterk, veel te zwaar. En het was niet alleen zo dat die muren om de huizen stonden, er waren ook landerijen binnen de muren, zodat in geval van belegering die stad het enorm lang kon uithouden. Water was geen probleem, zoals bij sommige steden in de bergen wel het geval is, want ze zaten laag in het land en er waren bronnen. Dus wat dat betreft eigenlijk een stad die niet in te nemen viel. Gewend aan de oorlog trouwens, het was een speelbal tussen al die kleine koninkrijkjes die daar in de buurt had, want het was de stad die liep, waar langs de weg liep tussen oost en west, tussen Afrika en Babylonië, de grote handelsweg. En degene die die weg beheerste was rijk en die was machtig. Nou, dat was Jericho, machtig. En ik kan me dan zo voorstellen dat Jozua daar een keertje rondloopt te wandelen, te peinzen, te bidden, zich zorgen loopt te maken, buiten het kamp van Israël. Hij ontmoet een persoon. En de manier waarop het beschreven wordt geeft aan dat hij daar alleen was, met die persoon dan. Een wonderlijk iemand. Aan de kleding kon hij al zien dat het een buitenlander was. In ieder geval niet iemand van het volk Israël en ook niet iemand van Jericho. Dat heb je met veel culturen, dat je aan de kleding al kunt zien waar iemand vandaan komt. En hij ziet het is een vreemdeling. En het was een vreemdeling waar je van zou moeten schrikken. Want hij loopt rond met een getrokken zwaard in oorlogstijd. Maar Jozua gaat niet op de vlucht. Daar zie je dat dappere. Hij gaat erop af. En hij stelt de vraag, hoor je bij ons of bij onze tegenstanders? Wat moet hij doen als het antwoord is, ik hoor bij de tegenstanders? Dan is hij er geweest. En toch durft hij dat. Het antwoord is overigens verbluffend. Je moet zich voorstellen, in tijd van oorlog hoor je altijd ergens bij. Dan is er geen middenweg, hè? Wie zegt ik ben neutraal, die is vijand. Dat krijg je dan. Maar deze persoon die antwoordt, ik hoor nergens. Ik hoor niet bij de een, ik hoor niet bij de ander. Jozua weet niet met wie hij van doen heeft. Hij zoekt, dat mag ik aannemen, Gods wil in die onoplosbare situatie. Maar zal hij vermoed hebben dat hier een antwoord van God lag? Hij zag een persoon, een onbekende, dat is alles. Want als God in onze levens komt, dan komt hij zo dikwijls op een onherkenbare manier. Wat wij zouden willen, dat is met vuur en rookwallen, met lichtflitsen, met een enorm geluid. Oh ja, God kan alles hoor. Maar soms is het de stem van een kind. Een lied dat over de radio klinkt. Een telefoontje wat je ontvangt, waarin hij ons aanspreekt. Maar je zou bijna zeggen incognito, hier ook. Dikwijls komt God incognito. Denk eens aan die vreemdeling die beschreven wordt in Openbaring hoofdstuk 3. In de brief aan Laodicea. En dan komt Jezus naar de gemeente die hem kwijtgeraakt is. Die hem misschien zelfs niet meer moet. En dan komt hij niet als de rechter die de wereld zal oordelen, maar als een koopman die zijn handelswaar aanbiedt en die aan de deur klopt. En als je dan open doet, dan zal hij binnenkomen. En met ons eten. En wij met hem. Maar hoeveel zullen er niet zijn die zeggen, Ik heb al genoeg, ik heb jou niet nodig, wat een gezeur. Hoe vaak hebben we God de deur niet gewezen? Jozua was een geestelijk mens en hij had het in de gaten dat er iets was. En op het moment dat daar klinkt, ik hoor nog bij de een, nog bij de ander, begint er al een lichtje bij hem te branden. Ja, dan kun je toch God niet vragen, bent u ook hervormd? Of u bent toch geen moslim, hè? Of bent u soms Joods? En dan zegt God, ik hoor bij geen van al die groepen. Ik hou van alle mensen, ik heb ze allemaal geschapen. Je kunt God niet indelen naar onze aardse normen. Hij is zo hoog en verheven. Nee, ik hoor niet bij een van beide groepen. Je staat toch aan de kant van Israël? Nee, ik hou ook van de mensen van Jericho. Maar, zegt hij dan, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Direct reageert Jozua. Hij stort op de grond, gezicht voorover. En hij aanbidt God. Hij weet het, hij weet het. Wie is dat? Degene die de bevelhebber is van het leger van de Heere. Dat is de uitvoerende macht van God. Dat is degene die zit aan de rechterhand van God. Zoals Stefanus. Jezus heeft gezien vlak voordat hij doodging. De glorie van God en Jezus aan zijn rechterhand. Kijk, dat ziet Jozua ook direct. Dat heeft hij direct in de gaten. Jozua was niet een hielenlikker. Hij knielde voor niemand neer. Hij boog zichzelf voor niemand. Hij was een leider. Hij was een gelovige. Eén uitzondering. Die ene die dat tot in alle eeuwigheid waard is. Was het ook niet zo met die blindgeborene die door Jezus werd genezen? Het had een feestdag moeten zijn toen hij voor het eerst kon zien. Maar toen kreeg hij te maken met de jaloezie van de mens. Hij werd de synagoge uitgesmeten, maatschappelijk eigenlijk uitgebannen. En dan loopt hij daar rond en dan komt hij Jezus weer tegen. Nee, dat was geen toeval. Dat was een goddelijke ontmoeting. En dan vraagt Jezus hem iets wonderlijks. Geloof je in de Zoon des Mensen? Hij kende die term wel. Vanuit de Bijbel. Hij wist dat het om de Messias ging, maar hij zegt dan, ja, maar wie is dat dan? En dan antwoordt Jezus, ik die met jou spreek, ik ben het. En direct werpt hij zich op zijn knieën. Hij heeft zijn Messias gevonden. Hij heeft dan misschien de mensen verloren, maar het belangrijkste heeft hij gewonnen. Zo was het ook met Jozua. Die begrijpt, hier gaat God ingrijpen. En hij aanbidt hem. En hij zegt, wat moet ik nou doen? Hebt u me iets te zeggen? En dan zegt die onbekende, ja, nog steeds onbekend, uiterlijk althans. Doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Dat heeft vaker geklonken. Weet u nog van Mozes? Toen hij ging kijken naar die struik die in brand stond, maar die niet verbrandde. Gewoon nieuwsgierig erop af, natuurlijk, wat is hier aan de hand? Hier maak ik iets mee wat toch wel bijzonder is. En dan klinkt daar ook die stem, schoenen van je voeten. Heilige grond. Het is trouwens wel even een mooi moment om er even bij stil te staan. Als we nu vandaag de dag precies de locatie zouden kunnen vinden waar Jozua die ontmoeting had, zou je dan ook je schoenen moeten uitdoen? Zou er dan een bordje voor de toeristen bij moeten komen van SVP uw schoenen uittrekken? Heilige grond? Wel, nee. Wij geloven niet in iets heiligs. Ja, God, maar niet in heilige dingen. Rooms-katholieken die hebben nog wel heilige gebouwen en heilige gebruiken. En protestanten die zijn daar vanaf gestapt. Omdat Jezus daar vanaf stapte toen hij zei in de tempel: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En toen werden de mensen toch kwaad. Het heiligste van het heiligste. En dan in de tempel heb je ook het heilige der heiligen waar God zelf woont. En dat wil hij afbreken? Wel, nee. Hij had het over zichzelf, maar dat hadden ze gewoon niet in de gaten. Maar hij zei er wel iets mee. De plaats waar God woont uiteindelijk, is niet iets van steen en cement. Of een stukje op de grond, of wat dan ook. In je hart. De heiligste plaats die er bestaat. Je hart. Maar het heilige, dat is natuurlijk wel gegeven. Maar dan met de aanwezigheid van God. Daarom is dat moment heilig. En daarom moet Jozua zich dat terdege realiseren. Daarna gaat die vreemdeling verder. Die heeft nog wel wat te vertellen. Die is gekomen op de noodkreten, op de gebeden van Jozua en van het volk. En hij is gekomen met een oplossing. Hij is gekomen om te redden. Dat is het eerste wat we van God merken. Redder. Jozua wist dat. Zijn naam betekent het zelfs. Je zou kunnen zeggen dat Jozua en Hosea en nog een stuk of 5 andere namen eigenlijk de naam van het Oude Testament zijn. Dezelfde naam als die de Heer Jezus draagt. Yeshua. God redt. Maar je kunt het als naam dragen. En tegelijkertijd door de omstandigheden toch ook weer gaan twijfelen. En het weer vergeten. Want die muren van Jericho die zijn zo dik. Dan kan God wel redden, maar hoe moet dat dan? Wij proberen het altijd te begrijpen. Hoe gaat God dat doen? En als we het niet kunnen beredeneren, dan zeggen we, dan is het onmogelijk. Dan moeten we vanaf. Ons geloof is niet gebouwd op onze overwegingen, op onze intelligentie, op onze kracht, op onze ervaring. Geloof is een gave van God, die je mag ontvangen. En als je hem probeert te maken, dan krijg je alleen maar namaak. En dat is krachteloos. Dat is waardeloos. Die vreemdeling die gaat verder, maar dan gebeurt er iets in de tekst. Iets wonderlijks. En vandaar mijn tekstkeuze. Lees dat dan mee in. Jozua 6 vers 2, de eerste woorden. Toen zei de Heere tegen Jozua, het was toch die bevelhebber? Dan moet je toch zeggen, toen zei de bevelhebber tegen Jozua. Dan moet er toch niet staan, toen zei de Heere tegen Jozua. Maar de Bijbel vergist zich niet. Het was God die sprak. Zoals hij gesproken heeft door de Heer Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zoon en vader zijn één. Daar kun je geen wicht tussen drijven. Het woord van de een is het woord van de ander. Toen zei de Heere tegen Jozua. En het was ook inderdaad God die spreekt. Als God spreekt, dan is het altijd anders dan wat wij denken. Het kan vele vormen aannemen, maar één ding weten we zeker. Het is niet het verlengde van onze fantasie. Want hier wordt iets gezegd wat Jozua zeker nooit bedacht zou hebben. Geen enkele bevelhebber. Jozua was ook bevelhebber van het leger van Israël. Geen enkele bevelhebber zou zoiets bedenken. Behalve deze. Maar die is anders. Wel zegt de Heere God, je moet om de stad heen trekken. Je moet er gewoon omheen lopen in stilte. 1 keer. 6 dagen lang 1 keer. De 7e dag 7 keer. En nog steeds in stilte. En dan? daar wacht ik even. Maar dat doe je toch niet als leger? Een leger moet indruk maken. Een leger moet marcheren, daar moet je naar kijken en dan moet je onder de indruk raken. Dat is toch met al die militaire parades zo? Moskou, Pyongyang, Peking, ze staan erom bekend. Dan zul je als buitenstaander bijna sidderen voor de macht van de andere partij. Een leger probeert te imponeren. Dan loop je niet om de stad heen, dan marcheer je. En dan laat je kracht zien. Dan ga je de psychologische oorlogsvoering aan. En dan probeer je de ander aan het twijfelen te brengen. Maar dat is de bedoeling nou net niet. Ze moeten eromheen lopen. Dat is zo zwak. Ze maken zich belachelijk in de ogen van de mensen van Jericho. Dat was ook de bedoeling. Nou, niet de belachelijke, maar wel die zwakte. Want het is God die gaat ingrijpen. En als God gaat ingrijpen, die wil hij niet de indruk wekken dat hij afhankelijk is van ons. En dan moet de mens niet kunnen zeggen, heb ik dat niet aardig bedacht? Ja, ik ben altijd al goed in strategie hoor. Of zoiets. Dan gaat er geen eer van God naar de mens. Dat is het vreemde van die opdracht. En daarom kun je direct ook weten. Hier is het God die spreekt. Dit is geen menselijke redenering. En dan komt die zevende dag en de zevende rondgang rondom de stad. En als die volbracht is, dan moet er op 7 ramsbazuinen geblazen worden. En als de mensen dan dat geluid van die bazuinen horen, dan moeten ze uitbarsten in gejuich, in lofzang. En ook dat is vreemd. Wij zouden zeggen, we wachten liever even tot we resultaat zien. Dan weten we tenminste waarvoor we moeten danken. Wij wachten tot de genezing heeft plaatsgevonden, tot de overwinning is beklonken, tot de succes is behaald. Maar het geloof redeneert anders. Het geloof is niet het gevolg van de successen en de aangename dingen van het leven. Dat is een zaadje dat in ons hart geplant is door God. En dat alleen afhankelijk is van hem. En God verandert niet. Hij is niet anders na de overwinning als daarvoor. Hij houdt de hele aarde in zijn handen. En hij vraagt van ons niet anders dan geloof en vertrouwen. En dat moet het volk Israël uiten. In die lofprijzingen, de muren zijn nog steeds zo dik. En niemand kan een oplossing bedenken, maar dat wil niet zeggen dat je God niet kunt prijzen. God wordt niet minder omdat de muren van Jericho dik zijn. God wordt niet minder, niet kleiner, omdat wij in de penarie zitten. Soms denken we dat, maar dat is verkeerd gedacht. God is dezelfde. En waar wij denken van er is geen oplossing, daar is hij al lang bezig. En misschien staat de oplossing naast ons. En we weten het niet. En als we niet in het geloof handelen, dan zien we het misschien zelfs niet. Dan moet het volk uitbarsten in gejuich. En dan storten die muren in. Zonder mensenhand. Zonder menselijke inventiviteit. Zonder foefjes. Zonder geheime wapens. Want God is degene die wint. De Heere sprak tot Jozua. Spreekt hij nog steeds? Vandaag kunnen we die stem verstaan? Ja, natuurlijk in de Bijbel. Dat Ja, dat moet u ook niet bagatelliseren van, ja, natuurlijk in de Bijbel, ja, dat zal allemaal wel van God komen, maar ja, ik heb liever iets directs, hè. Als er een of andere charlatan op staat, de geestelijke charlatan, die zegt, ik heb 25 visioenen gehad, dan staan de mensen met open monden te luisteren. Nou, als je met open mond wil luisteren, luister dan naar de Bijbel. Dat is de waarheid. En dat visioen van een ander, daar zou wel eens een heleboel fantasie bij kunnen komen. Dat weten we niet. Maar goed, spreekt God nog? De Bijbel zegt dat hij spreekt. De Heilige Geest is gekomen en Jezus zegt, om u mijn woorden in herinnering te brengen. Uit het mijne zal hij putten, om het aan u te geven. Het is geen onbekend woord, maar wel het juiste woord op de juiste plaats en het geeft ons leiding en kracht. En natuurlijk kan God nog veel meer dingen doen en zeggen. Over dat woord wordt veel gesproken. Denk eens aan het begin van het Johannesevangelie. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En toen ben ik eens gaan nadenken. Klopt dat wel? In den beginne was het woord was bij God en het woord was God. In de beginne, dat is in het Hebreeuws de naam van wat wij Genesis noemen. Je zou kunnen zeggen, in Genesis was het woord. Meteen helemaal aan het begin. En het was bij God en het was God. En toen dacht ik, dat staat er toch niet. Laat ik het nog eens lezen. Laten wij het nog eens lezen. Hoe begint de Bijbel dan? Als ik nou goed nadenk, zegt de Bijbel, God heeft de wereld geschapen. Nou, en dat geloof ik, maar hier staat nog veel meer. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Het wordt nu al een beetje ingewikkeld. God, de schepper, de geest van God. En als je dat goed leest, in het Hebreeuws dan staat er niet, hij zweefde, hij broedde over de wateren. Die vormeloze schepping was als een ei. En de geest van God broedde erop en er stond iets te gebeuren. En dat is dan vers 3. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En toen zag ik het. Ik weet niet of u het ziet. Eerst schept God, direct. God schiep de hemel en de aarde. In vers 3, God zei, tegen wie zei hij iets? Er waren nog geen mensen. Maar ja, de geest van God wordt al genoemd. Er was communicatie binnen God. God is één, maar een complexe eenheid die een mens niet kan doorgronden. God de schepper, God de geest en God zij. In vers 3 schept God door het woord. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En toen begreep ik het begin van het Johannesevangelie. In de beginne was het woord, inderdaad. Toen zei de Heere tegen Jozua, Jozua 6 vers 2. Opnieuw het woord. Jozua ontmoet het woord. Het woord van God. Jezus. in het Oude Testament, die het Godswoord naar de mens brengt, het verlossende Godswoord. En als wij God zoeken, dan komt hij naar ons toe. Als wij daar staan voor die muren van Jericho en het moeten erkennen, dit heb ik niet eerder meegemaakt, hier bestaat volgens mij geen oplossing voor. Hier kan ik helemaal niks meer beginnen. Hier kan ik niet verder. Dan blijft alleen maar over dat geloof. Als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen, mijn verstand, mijn kracht, mijn relaties, mijn contacten, mijn diploma, niks helpt hier meer. Maar ik heb een God die me nooit verlaat. Dat heeft hij zelf gezegd. Ik heb een God naar wie ik toe mag komen. Een God die een rots is. Die een schuilplaats is tegen de storm. Een God die zich in de nood een redder betoont. Toen zei de Heere tegen Jozua. Toen zei de Heere tegen u en tegen mij. Jij dacht dat ik je vergeten was. Vandaag ga ik je helpen. En we weten het. De redding komt niet van onszelf. Wij zijn degene die gered worden. Niet degene die het zelf wel redden. Daar heb je het grote verschil tussen humanisme en christendom. Doe het zelf, zegt de humanist. En de mens moet zeggen, ik kan het niet. En tegen die mens die het niet kan, zegt God, ik ben jouw redder. Halleluja. Amen. We zullen samen danken en bidden. Eerst de collecte. Hoe gaat u ruikbaar? Wij zullen samen danken en bidden en in de voorbeden in het bijzonder ook denken aan de familie Marijs Bloemink, die hun moeder, schoonmoeder verloren zijn, mevrouw Bloemink. Ernst Jan en Ditta die hier ook in de gemeente komen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze machtige God, we zeggen u hartelijk dank dat u een God bent die zich niet onbetuigd laat, maar die zich op allerlei wijze aan ons openbaart. Een God die bewogen is over het menselijke bestaan. Niet afstandelijk, niet onbewogen, maar een vader die voor zijn kinderen zorgt. Heren, zo mogen we u kennen, zo willen we u kennen. En we bidden u dat dat geloof ook versterkt zal worden. Zodat we minder op de omstandigheden zullen letten en meer op u. Zodat we het einddoel in de gaten zullen houden en niet de omstandigheden van het moment. Heren, maak ons mensen die leven vanuit een eerlijk en waarachtig geloof. Zonder opsmuk, zonder namaak. Heren, dat is kostbaar. Eigenlijk is dat ook zeldzaam en we verbazen ons erover, Heren, dat u dat in ons wilt bewerken. Heer, we weten dat dat iets van eeuwigheidswaarde is. En dat we de eeuwigheid in ons hart met ons meenemen. Gaat u zo met ons verder in deze wereld, Heer, en leer ons de dingen te zien zoals u ze ziet. En leer ons te leven in dat kinderlijke vertrouwen. Dat er een vader is die zijn kinderen niet laat vallen. Wilt u zijn met uw kerk, dichtbij, ver weg. En wilt u haar opbouwen. We bidden voor de kerken in Nederland. Die bepaald geen bloeiperiode doormaken. En we bidden u voor een nieuw elan, voor een nieuwe uitstorting van uw geest. En ook om een nieuwe honger in de harten van de mensen, een honger niet naar brood, maar naar het woord van God. De profeten spreken erover. En Heren, we weten dat zelfs dat in uw handen ligt. En dat ooit de omstandigheden zullen veranderen, maar we bidden u dat we paraat zullen zijn. En dat we niet zullen wachten met het geloof en met aanbidding, totdat onze ogen zien wat ons hart verlangt, maar dat we vanuit het geloof zullen leven vandaag ook. En dat de kerken zich zullen voorbereiden op die vernieuwde uitstorting van uw geest. Dat wij als kerk van Christus het woord van de genade zullen laten klinken. Gewoon in de gesprekken die we hebben. In de berichtjes die we versturen. In de contacten met vrienden en collega's. Heren, dat we geen schuilenvinkje zullen spelen, maar zullen weten en zullen spreken over datgene wat het allerbelangrijkste is. Wilt u zijn, Heer, met de kerken ver weg? Sommigen onder grote druk, omdat ze bestaan in landen waar ze eigenlijk niet geduld worden. Hoeveel gelovigen moeten er niet zwaar om hun geloof leiden? Wilt u hen daarbij zijn? En met nieuwe kracht toerusten? Wilt u zijn met die kerken in Afrika, in Zuid-Amerika en Azië die zo anders dan de Europese kerken groeien en bloeien. En wilt u geven dat hun getuigenis gehoord wordt in deze wereld. Wilt u ons in deze komende week nabij zijn? Wilt u onze handen sterken tot het goede? Leer ons eerlijk en oprecht door het leven te gaan. Transparante mensen. Bereid om een ander te helpen. Bereid om te zegenen en niet om te vervloeken. Heren, dat is kostbaar. Dat is een werk van uw geest in ons. En daar bidden we om, dat we zulke mensen zullen zijn. Dat we het getuigenis van Christus in woord en daad met ons mee zullen nemen. Heren, wilt u ook zijn met diegene die een extra last te dragen hebben. En we denken onder andere aan de familie Marijs Bloemink. Met dat diepgevoelde verdriet van het verlies van moeder, schoonmoeder. Heer, wilt u hen toerusten met nieuwe kracht. Nieuwe moed geven. Fysiek, geestelijk. En wilt u zijn met al diegenen die tobben met grote lasten en met een diep verdriet. Wilt u zijn met de zieken. Wilt u zijn met de vluchtelingen En met al diegenen die klem lopen in deze wereld, wilt u hen iets van uw liefde laten zien en uitkomst bieden. Heren, uw ogen gaan over de gehele aarde en u slaat niemand over. Maar mogen we het ook zien, zodat ons geloof wordt versterkt en onze lofzang helderder zal klinken. Heren, ga zo met ons mee. Leid ons door uw geest op de weg van de waarheid, op de weg die de eeuwige weg is en die Christus heet. Dat bidden we in zijn heilige naam. Amen. Gemeente, we zijn aan het slot van onze dienst gekomen. We zingen samen staande van Psalm 135, de versen 7 en 12. Vrienden, ik ben net terug van een zendingsreis naar Ivoorkust. Ik heb een blaadje met wat wederwaardigheden neergelegd, voor zover ik het nog had, achter op de tafel. Als u het leuk vindt, neemt u dan een exemplaartje mee. Ik wens iedereen Gods rijke zegen toe voor deze komende week. Ontvangt biddend de zegen die ik u geef in zijn naam. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.